Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, luisteraars thuis of die op een andere plaats meeluisteren, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat voor dominee Van der Ree. De schriftlezing in deze dienst is Filippenzen 1 vers 27 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. En het thema van de preek, leven in overeenstemming met het evangelie. Enkele mededelingen namens de kerkenraad. Wat betreft het jeugdpastoraat, na deze ochtenddienst worden alle jeugdpastoraal werkers van harte uitgenodigd in de kelder. Verder nog een herinnering aan de gemeenteveiling van aanstaande vrijdag. Die begint om 8 uur en voor meer informatie zie het contactorgaan waarin ook de veilinglijst is bijgevoegd. Dan de collecten, die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkelijke kas, kerk, jeugd en onderwijs. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Een gedeelte van de opbrengst van de eerste collecte vandaag gaat naar de Evangelische Hogeschool. De EH wordt niet gefinancierd door de overheid en is afhankelijk van giften. De EH ziet het als haar belangrijke taak jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Studenten leren op de EH dat een relatie met God het leven, het hele leven kan doortrekken. Ze leren ook om op een goede manier hun geloof te delen. Het diaconale gebedspunt hangt samen met dit collectedoel. We willen vanmorgen ook bidden voor de EH, voor studenten, docenten en ook voor Els van Dijk, die vanuit onze gemeente bij dit belangrijke werk betrokken is. De schoolpsalm die we nu met elkaar gaan zingen is psalm 9 vers 1... En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 66, daarvan het eerste en het derde vers. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Zing de eer van zijn naam. Met dankbare psalmen verheft zijn roem met lofgeschal. Psalm 66, vers 1 en 3. Het zal vanmorgen gaan in de verkondiging over onze levenswandel. En daarom zingen we, wanneer we hebben geluisterd naar de wet van de Heere, uit Psalm 1 het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, maar nog nederzit, waar zulke samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar welzalig ben je als je de wet van de Heere blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen ondoordacht, zonder dat je de betekenis daarvan beseft. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu met elkaar eerst bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan datgene wat genoemd staat op de zondagsbrief. Wij willen ook in onze voorbeden bidden voor zuster Hetty Dekker van de Dagbouwooglaan 20. Vorige week heb ik haar naam al genoemd, maar ben ik vergeten om daadwerkelijk ook voor haar te bidden. Dat willen we dan ook nu vanmorgen doen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u aan het begin van de diensten van deze zondag, aan het begin ook van deze dag. We zijn naar de kerk gekomen, of we hebben thuis de dienst aangezet en wij willen u danken, Heere, dat we door u weer apart worden genomen. Dat u deze dag voor ons tot een heilige dag verklaart. Een dag waarop u met uw woord en met uw heilige geest wilt wonen in het midden van de gemeente. Zichtbaar, merkbaar, doordat we hier ook zijn samengekomen. En het is uw genade, het is uw onverdiende trouw, Heere, aan ons mensen, zondaar, dat u het ons geeft, in alle rust, in een land vol van vrede en mogelijkheden, hier samen te komen. Hoe anders is dat niet, Heere, in vele gebieden in deze wereld? Gebieden waar de christenen worden vervolgd, gebieden waar de kerk is verdwenen, gebieden waar in schuilkelders wordt samengekomen omdat er oorlog is en er zoveel dreiging is. Heren, wij willen u bidden voor heel uw kerk die verspreid is over heel deze wereld. Overal waar u uw naam laat verkondigen, Heren, vandaag. En in welke omstandigheden dat dan ook is. Wilt u een ieder nabij zijn. Onze broeders en zusters in het geloof. En bouw uw koninkrijk, Heren, over het rond van deze aarde. Tot verheerlijking van uw naam. Opdat u, Heer Jezus Christus, als de koning aanbeden en verheerlijkt mag worden. Door vele onderdanen. En Heere, bouw ook uw koninkrijk hier in ons eigen land. Ons land waarin kerken het soms zo moeilijk hebben. Waarin kerken sluiten. Waarin velen u de rug toekeren. En kiezen voor een leven zonder u. Heere, wilt u ons ervoor bewaren? En wilt u ons vanmorgen juist versterken met uw woord, opdat wij u zullen toebehoren, Heer Jezus Christus, met heel ons hart en met heel ons leven. Heer, daarvoor hebben wij uw Heilige Geest zo hard nodig. Dat u zelf uw woord in ons hart schrijft en dat u uw wet in ons hart schrijft. En dat u van ons harde hart een vlezen hart maakt. Ja, Heer, dat u ons bereidwillig maakt om u, Heer Jezus Christus, na te volgen, ons kruis op ons te nemen en achter u aan te gaan. Heer, wij willen u bidden. Wilt u door de verkondiging van uw woord, ook vanmorgen onder ons en vanmiddag, ook hier uw koninkrijk bouwen? Wilt u ons bekeren en opnieuw geboren doen worden tot u? En Heer, als we u mogen kennen, verdiep dan ons geloof. Wilt u onze liefde dan laten toenemen en onze hoop versterken, opdat we u, Heer Jezus Christus, mogen eren en aanbidden. Heer, we bidden u of u zo met een ieder ook van ons wil zijn. U weet hoe we vanmorgen hier zijn gekomen. U weet wat in de achter ons liggende week in ons leven zich heeft afgespeeld, waar we mee bezig zijn geweest. Misschien houdt het ook nu nog wel onze gedachten in zijn greep. Heere, wilt u ons concentratie geven? Dat we in alle rust ons mogen richten op uw woord. En spreekt u daaruit tot ons hart. Open ook ons hart om uw stem te verstaan. Heere, wij willen ook de zorgen en de dankbaarheid in de gemeente aan u voorleggen. Wij willen u danken, Heere, dat zuster Dekker Schoeman van de Duivenwal weer is thuisgekomen nadat ze een periode heeft gerevalideerd. Wij danken u, Heere, dat ze er weer zover is opgeknapt en weest u ook dicht bij haar. Ondersteunt u haar met uw heilrijke rechterhand. En geeft dat ze bij het ouder worden ook mag ervaren, Heere, dat u er bent. En dat er ook mensen om haar heen zijn, die om haar geven, die naar haar omzien. Heren, wij willen u bidden voor zuster Van der Haar. We danken u dat ook zij is teruggekeerd naar huis na een periode van revalidatie. We danken u dat dat veel eerder is dan aanvankelijk gedacht. Heren, wat is dat een genade die u haar ook wilt geven. En wij willen u bidden of u haar samen met haar man wil gedenken, ook in de avond van het leven. Heeft dat ze hun ogen mogen slaan op u, die in de hemel zit. Heren, wij willen u bidden voor broeder Haupst. We danken u dat de operaties die hij heeft ondergaan goed zijn verlopen. Dat hij terug is gekeerd naar huis, nadat hij daar, dat hij toch iets langer in het ziekenhuis had moeten blijven. Maar nu mag hij weer thuis zijn en we willen de dank die hij ook ervaart, ook bij u brengen. Heren, wilt u hem nabij zijn? Wees u een God van nabij. Heren, wij willen u ook bidden voor zuster Van Hoeflaken. Nu ze in de afgelopen week geopereerd werd aan huidkanker. Heren, wilt u geven dat de uitslag verblijdend mag zijn, dat daarin zichtbaar mag worden, Heren, dat de operatie ook geslaagd is. En wees u bij haar en geef dat ze alles van u mag verwachten, ook in deze omstandigheden. Heren, dat willen we ook bidden voor zuster Klumpenaar, die begonnen is met een serie chemokuur. Heren, wees u bij haar en wanneer haar dat ook zwaar valt, wilt u haar kracht geven en herstel en ook goede moed, Heren, om dit traject te gaan. Gaat u aan haar hand mee en versterk haar. Heren, wij willen u bidden voor zuster Valkenburg-Westerink. Die werd opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Heren, wilt u geven dat de wond die maar niet helen wil, nu wel zal kunnen genezen? Zegent u de behandeling die daartoe ook is ingezet. Heren, wij bidden u voor zuster Hetty Dekker. Wilt u bij haar zijn nu ze wel weer thuis is, maar in de komende tijd ook onderzoeken moet ondergaan vanwege de hartritmestoornissen waar ze last van had en heeft. Heren, wilt u ook daarin duidelijkheid geven voor haar? En geef dat ze in alle dingen het van u mag verwachten. Dat u ook haar hoop bent en haar hulp. Heren, wij willen u bidden voor anderen die we nu niet bij namen hebben genoemd. De zieken onder ons. Misschien dat we al wel lange tijd een ziekte meedragen. Met alle gevolgen die dat kan hebben, alle beperkingen die het kan geven. Heren, wilt u dan bij ons zijn? En wilt u zijn met hen die te maken hebben met psychische problemen en moeite? Als dat binnen huwelijken is. Als dat om kinderen gaat. En we als ouders onze zorgen hebben of als grootouders. Of hier, hoe het ook maar is. Weest u erbij. Wilt u de weg wijzen. En ondersteunen en kracht geven in alle zorgen en moeite. Heren, wij mogen vandaag ook onze gaven geven voor het werk van de Evangelische Hogeschool. Wij willen u bidden voor de studenten, de docenten. We dragen ook onze zuster Els van Dijk aan u op. Hier in het werk dat ze mag doen, wat ze als een roeping ook mag ervaren. We danken u dat u haar daarvoor ook de gaven hebt willen geven. En dat ze die heeft mogen ontwikkelen en nog altijd mag ontwikkelen. En Heren, wilt u het werk op de Evangelische Hogeschool ook zegenen. Dat jongeren ook u mogen vinden daar, Heren. En ook mogen leren om met u te leven. Heren, daar willen we u om vragen. Wees zo met een ieder van ons. Met oud en jong. Wees met de kinderen die straks naar de parel gaan. Wees met degenen die passen op kinderen. Wilt u een ieder geven wat nodig is, die een taak in deze dienst heeft. En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we willen de lezingen uit de brief aan de Filippenzen voortzetten vanmorgen door met elkaar te gaan lezen uit Filippenzen 1, vers 27 tot hoofdstuk 2, vers 4. Filippenzen 1 vanaf vers 27 tot hoofdstuk 2, vers 4. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 18, daarvan het achtste en het 9e vers. Filippenzen 1 vanaf vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 118, daarvan het derde en het zevende vers. Psalm 118, vers 3 en 7 na de preek. En we luisteren naar Filippenzen 1, vers 27. Filippenzen 1, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Het thema voor de preek is leven in overeenstemming met het evangelie. Drie aandachtspunten. Allereerst waardig wandelen. Ten tweede stevig staan. En ten derde samen strijden. Leven in overeenstemming met het evangelie. Waardig wandelen, stevig staan, samen strijden. Gemeente, jongeren en ouderen, ik wil vanmorgen met u eerst even terug in de tijd naar de datum van 7 mei 1945. Nederland is twee dagen daarvoor bevrijd, verklaard. En de Duitse legerleiding heeft gecapituleerd, maar twee dagen later, op de 7e mei, komt een groepje mannen vanuit de kant van Ede en Ederveen naar Veenendaal toe. Het is een groepje BS'ers, leden van de binnenlandse strijdkrachten, die aan de zijde van de geallieerden ook hebben gevochten om Nederland te bevrijden van de Duitse overheersing. En die BS'ers die komen polshoogte nemen hier in Veenendaal. Hoe staat het er hiervoor? Maar waar in andere dorpen en steden al uitbundig de herwonnen vrijheid wordt gevierd, daar is het hier in Veenendaal stil. Geen vlaggen aan de huizen, geen juichende mensen op de straten. Wat is er aan de hand? Wanneer de mannen bij de buurtsteeg verder willen lopen, klinkt er plotseling een schot. En nog een. En de groep raakt verwikkeld in een gevecht waarin drie leden omkomen. Want in ons dorp bevindt zich op dat moment namelijk nog een groep Duitse SS'ers die zich niet wil overgeven. Ze zijn nog altijd bereid om te vechten. En de groep BS'ers die moet zich terugtrekken in de richting van waar ze gekomen waren. En pas twee dagen later komen Engelse soldaten om Veenendaal daadwerkelijk te bevrijden. En wij vieren bevrijdingsdag op 5 mei hier in Veenendaal, de landelijke datum. Maar eigenlijk zouden we het hier in Veenendaal dus vijf dagen later moeten doen, op 10 mei. Want in de morgen van 10 mei is Veenendaal pas echt bevrijd en durven de mensen hun huizen te verlaten en de vlaggen op te hangen. Weet je, waarom vertel ik dit verhaal? Nou, omdat het ons vanmorgen nou helpt te begrijpen wat nou eigenlijk de positie, de plek van een christen is. Als kerk en ook elke gelovige leef je als het ware tussen de tijden in. Dat wil zeggen, er ligt iets achter je in de tijd en er ligt nog iets voor je. Er komt nog iets aan. Achter ons ligt de eerste komst van de Heer Jezus. Dat waar de Bijbel van vertelt, waar de apostelen van hebben gepreekt en getuigd. Het evangelie van Christus' komst, van zijn rondwandeling door Israël, van zijn sterven aan het kruis, gevolgd door drie dagen later zijn opstanding. Jezus stond op uit de dood, nadat hij met zijn leven betaald had aan het kruis, om voor al de zijnen eeuwig heil te verwerven. Maar de dood kon hem niet houden. Jezus stond op uit het graf. Hij bleek sterker dan de machten van de dood en de duisternis die hem hadden omvangen. Ja, gemeente, Jezus die is de overwinnaar geworden over zonde, dood en duivel. Daarvan getuigt het evangelie. Maar nou leven wij tussen de tijden. Want er komt nog wat. En dat is de tweede komst van de Heer Jezus. Hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal hij alles nieuw maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Pas dan zal de overwinning echt gevierd kunnen worden. Pas dan zal de vrijheid echt werkelijkheid worden. Een vrijheid waar je al van hebt gehoord. Die al heel dichtbij is gekomen. Want de machten van de duisternis zijn verslagen. Ze hebben al gecapituleerd. Maar ondertussen wordt er nog strijd geleverd. Zoals hier in Veenendaal. In die dagen na de oorlog. Toen op 7 mei bleek dat het toch nog niet voorbij was. En er vielen doden bij. Weet je, dat is nou de situatie van een christen. Wie door het geloof aan Jezus Christus verbonden is, die leeft in die, ja, wel merkwaardige tussentijd. Tussen wat er al is en wat er nog komen moet. En dan begrijpt u wel dat leven in zo'n tijd een heel eigen karakter heeft. Toen die groep BS'ers in Veenendaal aankwam, toen was er geen uitbundigheid. Geen groots feest. Het was juist heel stil in de straten. Niemand durfde zich naar buiten te wagen. Terwijl in de huizen de mensen wisten, in Edeveen is het bevrijd. Sommigen waren daarvan op de hoogte. Daar leven ze in vrijheid. Maar wij zuchten nog onder het juk van de overheersing. Nou gemeente, zo'n situatie, dat begrijpt u wel, dat bepaalt natuurlijk je doen en je laten. Dat maakt dat je op je hoede bent. Nou, zo heeft nou ook het leven van een christen een geheel eigen karakter. Dat kan niet anders. Juist omdat je in die tussentijd leeft. En dan kom ik bij de tekst van vanmorgen. Want dat is nou precies ook waar Paulus het over heeft. Over dat leven in de tussentijd. Hoe het eruit moet zien. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Gemeente, in het voorgaande heeft Paulus het over zijn eigen tussentijd gehad. We hebben daar een tijdje geleden bij stilgestaan ook. Heel open heeft hij geschreven over zijn eigen sterven. Sterven dat voor hem dichtbij was gekomen. U weet, hij zit gevangen in Rome. Zijn rechtszaak moet gaan voorkomen bij de keizer. En er is zomaar een kans dat die keizer een hard oordeel zal vellen. En dat Paulus het met zijn leven moet bekopen. En dan hoor je hem in hoofdstuk 1 eigenlijk wikken en wegen. Wat is nou eigenlijk het beste? Zou ik nou nog moeten leven? Of is het beste om te sterven? Ja, dat laatste is ook een optie voor Paulus. Zijn kaarten staan niet allemaal op het leven. Om daar alles uit te moeten halen en om het zo lang mogelijk maar te kunnen hebben en bezitten. Nee, gemeente, voor Paulus jaagt de dood geen angst meer aan. Want hij heeft kennis van wat er achter hem ligt. Van Jezus Christus. Die gestorven was, maar die opgestaan is, die als de levende heeft ontmoet. En dat maakt dat hij dat onvoorstelbare kan schrijven, waar we naar luisterden. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij geen verlies, maar winst. Want vers 23, ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want Paulus weet, dat is het. Als ik heen ga, dan ben ik bij Christus. Dat weet hij omdat Christus is opgestaan. Dus hij is de levende, dus je kunt ook echt bij hem zijn. En hij weet het ook omdat Christus ook voor hem gestorven is. Voor zijn zonde. Voor wat hij allemaal had gedaan, ook als vervolger van de christen. Hij weet het omdat Christus weg die weg was van kribbe naar kruis en van kruis naar het graf en van het graf weer opgestaan. Die weg is die gegaan. En daarom weet hij ook wat zijn toekomst is. Achter Jezus aan. Om bij hem te zijn in heerlijkheid. Gemeente Paulus die ziet zijn eigen leven dus omvangen, als het ware tussen haakjes gezet, door die twee gebeurtenissen. Van wat achter hem ligt en wat voor hem ligt, wat komen zal. En zo weet hij zich onderdeel van het werk van Christus de Verlosser. Dat werk dat de eeuwen omspant. Maar gemeente, dan is dat ook precies de reden waarom hij vervolgens in vers 27 zijn lezers in Filippi rechtstreeks aanspreekt. Alleen, als we nou in die tussentijd leven, ondertussen wandel het evangelie van Christus waardig. Maar je kan dat zo lezen. Nou, nog wel even dit. Maak je over mij geen zorgen over hoe het zal gaan. Dat deden ze in Filippi. En over de voortgang van het evangelie. Maak je daar geen zorgen, zegt Paulus in deze brief. God gaat wel verder. Het woord heeft wel zijn loop. Vertrouw erop. Maar nog wel even dit. Alleen, dit wil ik jullie op het hart drukken. Wandel in de tussentijd, als jullie hier op aarde nog verder moeten, het evangelie waardig. Gemeente, wat betekent dat nou? Het evangelie van Christus waardig wandelen. Nou, dat wil zeggen dat je leeft in overeenstemming met het evangelie. En dan moet u die woorden van morgen maar even heel letterlijk nemen. Stelt u zich het evangelie, de Bijbelse boodschap, even voor als een orkest. Een orkest waar al die stemmen in spelen. Als we onze Bijbel lezen, gemeente, dan komen we ze allemaal tegen. Ook al degenen die de instrumenten bespelen. Daar zit Paulus. En die bespeelt zijn instrument. We lezen zijn brieven, we lezen het vanmorgen. En daar zit Petrus. We lezen over hem in de evangelie en we lezen zijn brieven. En er is ook een sectie in het orkest met antieke oude instrumenten. Want zij spelen ook mee in het orkest van het evangelie. Abraham, die leefde uit de belofte. Of David, die verlangend uitzag naar de komst van de grote zoon. De profeten die soms met donkere tonen opriepen tot bekering. Maar zij hoorden ook bij. Misschien dat in die antieke sectie instrumenten zitten met maar één of twee snaren. Maar ze doen mee. Ze kunnen niet gemist worden. En het hele orkest speelt. Het laat het geluid horen. Van de Heer. Er is een partituur. De goede boodschap aangaande Christus. Die gekomen is. Als de lang verwachte koning voor Israël en de verlosser van de wereld. En die komen zal. En het is een boodschap vol van harmonie en heerlijkheid in hem. Maar nou u en ik, vandaag. Wandel jij nou het evangelie van Christus waardig? Stemt uw leven nou overeen met deze klanken? Of vormt het daarbij een dissonant? Klinkt het vals? Wringt het? Als je een beetje een ontwikkeld muzikaal gehoor hebt, dan hoor je het meteen wanneer er in een orkest ergens een viool of een trompet verkeerd gestemd is. En elke keer als die weer inzet of weer mee gaat blazen, dan doet het pijn aan je oor. Klopt niet, het wringt. Maar gemeente, hoe is het met u, met jouw leven? Is het in overeenstemming? Vormt het eigenlijk één geheel met het getuigenis van het evangelie, met wat de Bijbel ons vertelt? Die klanken van het woord van God. Wandelt u het evangelie van Christus waardig? Gemeente, Paulus gebruikt hier een heel speciaal woord, wat bij ons dan vertaald wordt met wandelen. Je zou dat ook kunnen vertalen met gedraag je waardig als burgers van het Rijk van Christus. Het heeft te maken met burgerschap. Dat was voor de Filippenzen aansprekend beeld. We hebben dat vorige week ook gehoord. Naar aanleiding van Filippenzen 3 vers 20. De stad Filippi, dat was een Romeinse kolonie. Wie in Filippi geboren werd, die, die kreeg het Romeinse burgerrecht en daar in Filippi waren ook allerlei Romeinse gebruiken en gewoonten. Heel wonderlijk moet dat zijn geweest, voor mensen van buitenaf. Dat je naar Filippi kon gaan en dan het idee had dat je in Rome was. Maar daar in Filippi waren ze er trots op. Ze leefden als burgers van Rome. Maar zegt Paulus nou in deze brief, maar jullie, christenen, jullie zijn burgers van een ander rijk, van het rijk van Christus. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Maar tot die komt, is nou aan ons te merken, gemeente, dat we hem toebehoren. Wandelen we nou het evangelie waardig? Stem je in met het orkest van alle ware christenen, die de heerlijkheid en de majesteit van Christus vertolken, omdat je in hem alles vindt en hebt gevonden, voor tijd en eeuwigheid, wat je maar nodig hebt. U vraagt, maar wat betekent dat nou concreet? Het evangelie waardig wandelen. Wanneer doe je dat? Nou, gemeente, daar valt veel over te zeggen. In de Filippenzenbrief komen ook allerlei onderwerpen daarbij aan de orde. Maar met het oog op de Filippenzen noemt Paulus nou hier twee dingen heel concreet. Dat brengt ons bij het tweede, stevig staan. Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. Vaststaan in één geest. Weet u dat? Dat roept het beeld op van een sporter die ondanks alle aanvallen van zijn tegenstander zijn positie handhaaft. Hij wijkt niet. Hij laat zich niet terugdringen. Hij vlucht al helemaal niet weg. Hij houdt stand. Maar daar staan wij vandaag wel stevig. Wij leven in een tijd waarin er heel wat op een gelovige en op de kerk afkomt. En ook op dat waar de kerk van leeft, op het evangelie. Als je het opneemt voor de beschermwaardigheid van het leven, dan kun je al meer rekenen op hoon en op tegenstand. Als je teweer stelt tegen een ruimere euthanasiepraktijk, dan word je al snel als onbarmhartig bestempeld. Het zou juist barmhartig zijn om ouderen of zieken de gelegenheid te geven een einde aan hun leven te maken. Als je op een dag de moed hebt verzameld om iets te zeggen over dat voortdurende gevloek van je collega, dan kun je soms rekenen op waar je al bang voor was. Het wordt je niet in dank afgenomen, je moet elkaar vrijlaten. Weet je, wat doet dat allemaal met u? Laten we ons dan misschien terugdringen? Verschuilen we ons als kerk dan maar tussen de muren van een kerkgebouw? Hier is het tenminste veilig. En schamen we ons misschien wel ondertussen voor het evangelie? Verliezen we onze vrijmoedigheid om te staan op het fundament dat gelegd is in Christus Jezus, onze Heer? Tekent dat de kerk van vandaag? De strijdende kerk. Die kerk die leeft in de tussentijd. Ondertussen. Totdat Christus terugkomt. Is dat een kerk die maar wat schuchter ergens aan de rand staat? Gemeente, vanmorgen worden we opgeroepen. En wordt u en jij opgeroepen om vast te staan in één geest. Die woorden in één geest, dat wordt soms verbonden met het begin van hoofdstuk 2, waar het gaat over de eensgezindheid. Daar heeft het zeker wel mee te maken, ik kom daar zo nog op terug. Maar het gaat hier toch echt over de geest met een hoofdletter. De Heilige Geest. Vaststaan in één geest. Dat wil zeggen dat je stevig gaat staan op dat evangelie van Christus. Op het woord van God. En dat doe je concreet, gemeente, door dicht bij dat evangelie te leven. Daar begint het mee, door je bewust te zijn wat dat evangelie is en wat het betekent. Gemeente, zijn we ons dat wel bewust? Bent u zich dat bewust? Dat horen bij Christus. En als je zondag aan zondag over hem hoort, dat gevolgen heeft voor je levensstijl. Weten van de overwinning. Dat de tirannie van de overheersing van de zonde en de dood en de duivel gebroken is. Dat de machten van het kwaad door hem zijn stuk gebroken. En dat je er dan ook niks meer van te verwachten hebt. Ze zijn gecapituleerd. Meent u dat te mogen weten? Te horen? Daarbij te mogen leven? Dat kan toch niet anders dan dat dat ook wel met je doet? Dat je hart dan gaat vervullen met vreugde, met blijdschap. En dat je je daar aan vast gaat houden. Dat je je daar op richt naar wat de Heere zegt, waartoe die ons roept. Weet je, doet u dat? Doe je dat? Kent u dat van binnenuit? Vaststaan in één geest. In die ene geest. De Heilige Geest. Weet u hoort wel. Dat vraagt om gebed om die geest. Dat hij het in je hart legt. En je ermee vervult. Zodat je stevig in je schoenen staat. Dat hij je laat zien. Waar het nou echt om gaat in het leven. Niet om er zelf alles uit te moeten persen. Niet om te leven als een burger van de aarde, maar als een burger van het hemelrijk. Die met goede hoop op de overwinning wacht en die zich laat gezeggen door de wetten van het hemelrijk, de wetten van het evangelie. En die zich ondertussen laat sturen door het evangelie en de geboden van de Heer, door zijn liefdegebod. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Meent te vaststaan in één geest. Dat is vaststaan in het geloof. Vaststaan in het kennen van Christus. Het vertrouwen op hem. Het is vaststaan en al vaster mogen staan. In het leven naar het evangelie. In de stijl van Christus zelf. En dan kom ik tenslotte bij het derde. Samen strijden. Want dan hoor ik vanmorgen iemand zuchten. Ja, dominee, had ik dat nou maar. Dat ik wat steviger stond. Maar weet u, telkens als ik me dat voorneem, dan lig ik zo weer op de grond. Er zit bij mij zoveel twijfel in. Ik twijfel eraan of ik er wel echt bij hoor. Of dat het evangelie wel voor mij bedoeld is. En dan zit je in de kerk en dan luister je en dan is het toch weer ergens die gedachte. Denk nou maar niet dat voor jou is en weg is alle zegen. En iemand zegt, ik wou dat ik wat steviger stond. Maar ja, op mijn werk komen ze telkens weer met van die moeilijke vragen. Je gelooft in God, hè? Waarom is er zoveel narigheid, zoveel ellende in de wereld? Als die God van jou goed is, dan kan hij daar toch wat aan doen. Waarom doet hij het niet dan? Hij bestaat zeker niet. En dan stak ik me met een mond vol tanden. Dan weet ik het niet meer. En dan vraag ik me soms af, hoe diep zit het eigenlijk bij mij? En een oudere die zegt, dominee, vroeger had ik heel wat overtuigingen en vaste meningen. Maar nu ik ouder word, hou ik er steeds minder van over. En een jongere zegt, dominee, ik wil graag geloven en vaststaan, maar weet u, het is zo moeilijk. Want ik voel er zo weinig bij. En nog iemand anders die zegt, ik wou dat ik wat steviger stond, maar het blijft voor mij telkens maar weer zoeken. En er is zoveel wat om voorrang strijdt in mijn leven. Ja, u heeft gelijk. We leven in de tussentijd. Tussen 5 en 10 mei, zeg maar. En dat is een tijd dat zijn omstandigheden, gemeente, die zo buitengewoon verwarrend kunnen zijn. Christus is toch gekomen. In hem is het toch helemaal duidelijk. We hebben het evangelie. Als je op paasmorgen met die vrouwen bij het graf was geweest, dan had je toch helemaal duidelijk gehad. Maar we staan er niet. Wij leven nu, 2019. De tijd is verder gegaan. En het kan zo verwarrend zijn. Als je de heerschappij van zonde, dood en duivel toch nog zo duidelijk ervaart. En niet alleen maar van buiten je, maar evengoed bij je van binnen. Weet, dit is het huismerk van de duivel om verwarring te zaaien. Je laat het denken dat er helemaal geen bevrijding is. Je angst inboezemen. Blijf toch vooral binnen. Het is gevaarlijk hier buiten. Als je op straat komt, klinken de geweerschoten. Het is het werk van de boze om ons zo te terroriseren dat hij ons aan het wankelen brengt. Door de vragen zich ook te laten vermenigvuldigen. Maar hoe zit het nou? Hoe kan het? Hoe moet het? Broeders en zusters, weet dat geloven strijden is. Paulus is er in dit gedeelte heel duidelijk over. Er is een strijd te voeren. Voer hem dan ook. Stel u te weer. En gemeente, doe dat met het zwaard van het woord in de hand. Want zoals het in Efeze 6 staat, het woord van God, dat is het zwaard van de geest. Waarmee je je te weer mag stellen tegen alle tegenstand. En als de duivel je dan influistert, voor jou is het niet, spreek hem dan tegen. Met Gods eigen woord, daar moet je het van hebben. Daarom moet je er ook vast in staan. Psalm 86, u Heere bent goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid. Voor een paar, nee, voor allen die u aanroepen, staat er. En in Johannes 6, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als de verwarring toeslaat en je geen antwoord vindt op al die moeilijke vragen, en je zomaar gaat twijfelen, hoe diep zit het met me? Weet je, zou je dan misschien met die blindgeborene van Johannes 9, die man die wist ook nog helemaal niet precies wie Jezus was. Die zei op een gegeven moment, toen hij ernaar gevraagd werd en op de huid gezeten werd door de schriftgeleerden, toen zei hij, ja, ik weet maar één ding. Dat ik blind was en dat ik nu zie. Ik weet één ding. Dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij gekomen is. Dat hij zijn werk gedaan heeft aan het kruis. En dat hij het heeft geroepen. Het is volbracht. En dat hij is opgestaan. Dat de zonde, de dood en de duivel het laatste woord niet zullen hebben. En als je op zoek bent, gemeente, weet dan één ding. Dat hij zich laat vinden. Alle die mij vroeg zoeken, zullen me vinden. Gemeente, waar het om gaat is dat je de strijd voert. En dat is niet gemakkelijk. De strijd om te leven naar het woord van de Heere. En zo persoonlijk en ook kerkelijk je leven wil inrichten. In liefde tot hem en tot elkaar. En eensgezind. Want dat staat er hier ook bij. Eensgezind. Juist daar wil Paulus ook het accent op leggen. Samen eensgezind strijden. En aan het begin van hoofdstuk 2 dan vult hij dat heel concreet in. Vers 3, doe niets uit eigen belang. Hoort u dat? Niets uit eigen belang. Of eigen dunk. Dat je jezelf heel wat vindt, betekent dat. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben op wat van hemzelf is, je eigen belangen, je eigen interesses. Wat voor u, voor jou belangrijk is, waar je je misschien wel in vastbijt. Maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is. Had u dat nou gedacht? Dat dat zo belangrijk is. Dat dat hoort bij strijden in de tussentijd. Nou ja, als u het beeld van het orkest nog even voor uw ogen neemt, dan snapt u het meteen. Als het orkest speelt en ze spelen het zuivere evangelie van Christus, het gaat om Christus. Dat is het thema, het terugkerende thema. Over zonde en genade, over sterven aan jezelf en opstaan in hem. Over leven bij het kruis, maar ook leven bij een open graf. Met goede hoop en moed. En dat jij daar dan komt met je muziekinstrumentje. En wat ga jij spelen? Heel ander deuntje. Iets wat je zelf leuk vindt. U begrijpt wel. Dan stemt het niet overeen. De harmonie is weg. Dissonant in het geheel. In een orkest kan het nooit om je eigen belang gaan. Het gaat om het belang van anderen. Het gaat om het belang van het geheel. En juist zo dien je elkaar. Door samen te spelen. Anders is het geluid maar dun als er maar één speelt. Je hebt elkaar nodig. Zodat er een volle klank, een helder geluid klinkt. Nou, gemeente, daartoe roept de Heere u vanmorgen op. Om eensgezind te zijn. En samen te strijden. En niet bang te zijn voor de vijand. In geen enkel opzicht laat je geen schrik aanjagen door de tegenstanders. Maar samen sterk, samen kerk, ook in deze tijd. Levend bij en vanuit het evangelie van onverdiende liefde en genade. Door het volbrachte werk van Christus. Tekent dat ons leven, gemeente? Tekent dat jouw leven? Weet u wat er achter u ligt? En wat er voor u ligt? Bent u daarnaar op weg? Bent u straks voorbereid? Als de hemelse engelenmachten komen om het bezette gebied van deze aarde te bevrijden. En de laatste tegenstand, zoals in die dagen na de oorlog. De laatste tegenstand van het rijk van de duisternis wordt gebroken. Bent u erbij? Sta je dan klaar om hem, de koning van hemel en aarde, binnen te halen? Juichend, omdat je hem had verwacht. Omdat je het al lang wist. Dat de zonde en de dood het zouden verliezen. Bent u erbij? Zou je dat niet willen? Ja toch? Dan is het, zegt Paulus, genade. Als je te strijden hebt. Wij denken dat strijd vooral moeilijk is en lastig. Paulus zegt, nee, er zit een andere kant aan. Het zal wel moeilijk en lastig zijn, maar er zit nog een andere kant aan. Als je niet alleen in hem gelooft, maar dat je ook te strijden hebt, dan is dat genade, een extra zegen. Want, zegt Paulus, dat is een duidelijk teken van je zaligheid. Als je in die strijd staat en vaststaat, en samen eensgezind je te weerstelt. Zonder strijd immers geen overwinning. Zullen we het daarom samen gaan zingen? Ik werd benauwd van alle zijden. Maar ik riep de Heer ootmoedig aan. En de Heer verhoorde mij in het lijden. En deed me in de ruimte gaan. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Omdat God zelf mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens me dan nog doen? Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, dan bidden wij u of u zelf door uw Heilige Geest en vanuit uw woord onze handen wil leren om te strijden. Wilt u ons stevig doen staan op het evangelie, de goede boodschap van u, Heer Jezus Christus. Dat is stevige grond. Als we daarop ons levenshuis bouwen, heren, dan kunnen de stormen komen, maar dan staat het stevig. Maar heren, wilt u ons het leren? Hoe dat moet? Wat dat betekent? Juist ook vandaag. Heren, we leven als kerk en gemeente heen naar uw wederkomst. Zo moet het zijn tenminste. Dat we daarop gericht zijn. Dat we weten, heren, dat als we sterven zouden, dat we dan u ontmoeten. En heren, laat dan het zo mogen zijn. Dat wij u hier al hebben ontmoet. Als de levende. En dat we u lief hebben als de levende. En leid ons dan, heren, in al die moeilijke vragen. We willen u bidden voor jongeren die soms zo in verwarring kunnen zijn. Als we allerlei vragen hebben die van buitenaf op ons afkomen en we staan met een mond vol tanden. Of als het ook allerlei vragen zijn die van binnenuit bij ons naar boven zijn gekomen. Heren, geef ons dan elkaar in de gemeente. Om het erover te kunnen hebben. Leer ons, heren, om daar ruimte en veiligheid voor te maken. Om kwetsbaar te mogen zijn. En geef ons ook uw woord. En de uitleg van uw woord. Om dat erop na te mogen slaan. En daar ook voor vandaag in te mogen lezen. Wat u zegt. Hoe u het bedoelt. Welke weg u wijst. En geef dat niet alleen aan jongeren, heren, maar evengoed aan ouderen. Die soms ook zien, heren, hoe de dingen anders zijn. Anders gaan. Die daar soms ook bezorgd over kunnen zijn. Heren, wilt u ons een hart geven dat vol is van gebed en van het zoeken van u, voor onszelf, maar ook voor anderen. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn met hen die ook in persoonlijke omstandigheden verkeren, waardoor er zoveel vragen zijn. Heren, als we de moeite en de zorg van het leven aan den lijve ervaren. Wanneer het maakt, heren, dat we zo weinig van u ervaren. En dat zo graag zouden willen. Heren, geef dan dat we mogen terugvallen op het geloof, het vertrouwen dat u er bent. Dat uw naam is, ik zal er zijn. Heren, wij willen u bidden voor hen die in de maatschappij staan, op posten, op plekken waar er heel wat op hen afkomt. Ook van deze dingen waar het vanmorgen over ging. Wilt u hun handen leren hoe te strijden. En hoe ook een goed getuige te mogen zijn van uzelf, Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden u of u ons als kerken wil bewaren bij uw woord. Bij de verkondiging van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Heren, laat die verkondiging ook voortgang mogen hebben, ook onder ons. Wij danken u, heren, dat we vanmorgen zo hier in uw huis mochten zijn. Geef ons ook eensgezindheid. dat we samen mogen zijn. Samen komen op zondag. Dat we het zo ook mogen beleven. Of mogen gaan beleven. En geef ons daarbij oog, Here, voor dat wat van de ander is. En niet alleen voor wat van onszelf is. Wij willen u danken voor deze dienst. Wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? Leid ons over de wegen. En wilt u de gemeente weer opnieuw samenbrengen, Here? Vanmiddag, als opnieuw uw woord mag worden bediend. Vergeeft u genadig onze zonden. En hoor naar ons gebed. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 89, het 8e vers. dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.